voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Filippenzen 1, de versen 1 tot en met 26. Filippenzen 1, vers 1 tot 26. De te zingen psalmen zijn psalm 72, vers 1 en 11. Psalm 85, vers 1 en 4. Psalm 68, vers 2. En psalm 45, vers 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Filippenzen 1, de versen 1 tot en met vers 26. De te zingen psalmen zijn psalm 72, vers 1 en 11. Psalm 85, vers 1 en 4. Psalm 68, vers 2. En psalm 45, vers 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen voortzetten door met elkaar te zingen van psalm 72. Psalm 72 en daarvan het eerste en het elfde vers. Psalm 72, het eerste vers: geef, Heere de Koning, uw rechten en uw gerechtigheid aan s koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. En ook het elfde, het laatste vers: zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Het is het eerste en het elfde vers van psalm 72.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen vindt u opnieuw opgetekend in het Nieuwe Testament. Ook andermaal weer in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En wederom het eerste hoofdstuk, Filippenzen 1, dus de schriftlezing voor deze morgen. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot en met het 26e vers. We noemden nu Filippenzen 1, de versen 1 tot en met 26. Maar we stellen ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet en horen de wet de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uw gedenk, al een tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging des evangelies, gij allen, zeg ik, mijn genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke beweringen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot een dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering des evangelies gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door den dood. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee dingen gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, omdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u.
Gemeente, we willen zingen met elkaar, voorafgaand uit de 85ste psalm, het eerste en vierde vers, psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hun zonde aan. En het vierde vers, dan wordt ge na van waarheid blij ontmoet. 1 en 4 dus van psalm 85 en ondertussen wordt er gecollecteerd. met Gods hulp hopen we deze morgen een ogenblik met elkaar weer opnieuw stil te staan bij de brief van de Filippenzen, het eerste hoofdstuk. En wel vanmorgen bij wat u vindt in het 21ste vers. Tekstwoorden dus, Filippenzen 1, vers 21. En daaruit Gods woord. En onze tekst nog eenmaal als volgt. Want het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Gemeente, wij zien in deze tekstwoorden de geloofsbelijdenis van Paulus. Paulus' geloofsbelijdenis dus. Tweetal gedachten, dachten, heel eenvoudig naar luid van de tekst. In de eerste plaats zien we dat het leven hem Christus is. En in de tweede plaats dat het sterven voor hem winst is. Dus het leven is hem Christus in de eerste plaats en in de tweede plaats is het sterven hem winst. Want gemeente, het is zo waar geworden voor de apostel Paulus. Wat de Heere had gesproken tot Ananias. U weet wel, toen Ananias de apostel Paulus op moest gaan zoeken, toen hij daar in dat huis, in de straat genaamd de rechter, zich bevond. Toen heeft de Heere tot Ananias het gezegd en ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Toen is dat als het ware bij de Heere bekend geweest, omdat hij het zelf alles ook heeft uitgewerkt overeenkomstig zijn eeuwige raad en voornemen. Wat de apostel zou moeten overkomen. Waarom? Nou, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En dat heeft Paulus in zijn leven heel duidelijk moeten ondervinden. Vanaf dat moment daar te Damascus, we zouden zeggen tot nu, nu hij zich daar in de gevangenis te Rome bevindt. Want hij is 5 maal geslagen met stokslagen. 5 maal 40 keer men 1, zo lezen we. En hij heeft het moeten getuigen dat hij 3 maal is gegeeseld geworden. Dat hij schipbreuk heeft geleden. Dat hij in de moeite is geweest, in de banden is geweest. Dat de apostel zulke onbegrepen weren heeft moeten doorstaan. Honger heeft gekend, dorst heeft gekend. Smaadheid heeft moeten dragen. Ik zei het alles omwille van de naam en de zaak des Heren. En gelijkertijd geliefden heeft hij toch ook weer mogen zeggen. Dat eigenlijk ook een verwaardiging is geweest. Want het is u, zo zegt hij in ditzelfde hoofdstuk, niet alleen gegeven om in de naam van Christus te geloven. Maar ook voor hem te lijden. Dan zijn Gods kinderen wel de slachtschapen van Christus. Moeten ze wel zijn voetstappen drukken. Maar is de Heere toch te midden van al die druk en kruiswegen voor zijn kerk, voor de zijne, geen land van uiterste duisternis. Kijk, en dat heeft Paulus nou weer mogen ondervinden. Als hij zich hier, ik zei het, weet dat, ook van de vorige keer wellicht, maar zich dan in de gevangenis in Rome bevindt. Die donkere kerker. Zijn voeten in de stok, in het blok, kon de gevangenis niet ontvluchten. Maar de Heere heeft hem daar gekend, de Heere heeft hem daar gezien, heeft hem daar gadegeslagen. En de Heere vergeten zijn er nimmer meer. En wat heeft hij daar kennelijk de vertroosting des Heeren mogen ondervinden. En wat heeft de Heer het ook betoond, dat ook die gemeente van Filippi de apostel nog heeft willen bezoeken. In de persoon van Epafroditus. Door middel van die bijzondere, kostelijke en troostrijke brief, door middel van die gaven. Maar hoe ze toch ook uiteindelijk wel hun zorg hebben uitgesproken voor de apostel Paulus. Want nou zat die man daar, door de Heere geroepen, om het evangelie te prediken, het evangelie van vrije genade. Het evangelie van Christus Jezus in de wereld gekomen, om de zondaren zalig te maken. Om die ene naam tot zaligheid, toen en nu, te verklaren. Nou zit die man in de gevangenis. We zouden zeggen, lijkt het dat de duivel het gewonnen heeft, dat de loop van Gods woord gestuit gaat worden. En dat het tot die gemeente, die zalig moet worden, wellicht wel niet meer toegebracht zullen worden. Maar Paulus heeft mogen ontdekken. Wat? Nou, dat de Heere wel doorgaat met zijn werk. Dat de Heere geen mensenkinderen nodig heeft. De Heere zijn eer ook niet aan een ander geeft. Maar weet u wat Paulus mocht weten? Nou, gemeente onder andere dit. Dat het evangelie nog gepredikt werd. Al hadden zijn vijanden dan er alles aan gedaan om zijn mond te sluiten. Om hem het zwijgen op te leggen. Paulus wist dat de vijanden er nog voor moesten dienen dat het evangelie nog gepredikt waren. Jazeker, de apostel wist in zijn tijd. Dat er waren die dat evangelie niet zuiver predikten. En of dat nou niet zuiver was in de zin dat ze wet en evangelie hebben vermengd. Of dat ze het niet zuiver hebben gepredikt omdat er zoveel bijbedoelingen waren, zoveel eergevoeligheid was bij die predikers. Paulus wist, het evangelie wordt nochtans gepredikt. Hij wist dat die naam verklaard moest worden, ook in zijn dagen, net als het gemeente in onze dagen nodig is. Dat ons die weg der zaligheid in hem wordt voorgesteld. Paulus heeft er zich over mogen verwonderen. En er waren er die het evangelie niet zuiver hebben gepredikt, er waren er die het wel zuiver mochten prediken. En daarom kon Paulus zeggen, nou ja, hoe het nou ook met alles zal gaan, dat is voor hem nog wel verborgen, maar bij de Heer op het allervolmaakst bekend. Hij bedoelde te zeggen, gemeente, het liep de Heer niet uit de hand. En dan mocht Paulus weten dat de Heer alle dingen bestuurt en alle dingen leidt. Mocht de apostel Paulus daar toch weten dat het goed ging. Zelfs als die in de gevangenis zou moeten gaan ondervinden dat zijn levensdracht daar zou worden afgesneden. Dan wil de apostel eigenlijk toch, ik zei aan zijn geliefde gemeente daar in Filippi, niet waar. Want daar waren banden gevallen. Banden gevallen in de tijd die de eeuwigheid zouden verduren. Banden die uit de hemel zelf gelegd waren. Maar heeft Paulus die gemeente toch ook willen vertroosten. Dat ze niet zouden treuren als degene die geen hoop hebben over de apostel. En dan mag hij het zeggen. Daar in de gevangenis. Ik zei in die erbarmelijke omstandigheden. Dat het leven hem Christus is. En het sterven hem gewin is. Ja, dat staat er eigenlijk op zo'n bekende manier geschreven. Maar ik zou willen zeggen, zo gemeente, heel eenvoudig vanmorgen. In het oorspronkelijke staat er eigenlijk nog wat duidelijker. Zegt Paulus, voor mij is het leven Christus. Hij bedoelt natuurlijk te zeggen, schrijven tot die geliefde gemeente van hem in Filippi. Gemeente, zo ligt het nou voor mij. Hij bedoelt te zeggen, dat is nou mijn persoonlijke belijdenis. Een persoonlijke zaak. Want gemeente, jongens, jeugd, genade is persoonlijk. Met de genade van een ander kun je het niet doen. U en ik, wij allen, jullie ook, hebben allemaal nodig uiteindelijk dat leven te kennen. Dat is een persoonlijke zaak. En dan mocht Paulus het zeggen, voor mij is het leven Christus. En geliefden, dat had hij niet uit een boekje. Ik bedoel, dat heeft hij niet zomaar wat nagepraat. Dat heeft hij niet zomaar wat al te gemakkelijk gezegd. Maar Paulus mocht weten, toch uit zijn eigen leven. Nou ja, aangaande de grote werken des Heren verheerlijkt in zijn hart en leven. Paulus was, nou ja, als de mensen hem daarna vroegen, bereid om verantwoording af te leggen aangaande de hoop die in hem was. Ik zou natuurlijk ook vanmorgen wel weer moeten vragen. Als ze het u zouden vragen, als ze het mij zouden vragen. Op weg en op reis door de tijd, naar de eeuwigheid. Misschien ook maar vandaag slechts ene schrede bij de eeuwigheid vandaan verwijderd. Maar kan, hè? We hebben het ondervonden. De achterliggende week. Maar hoe ligt het dan, geliefde? Kunt u dit nou ook zeggen? Met de apostel. Bent u nou ook bereid om op goede grond verantwoording af te leggen? Zou je dat kunnen vertellen, jonge vrienden? Mannen en vrouwen. Aangaande die werken des Heren verheerlijkt in je leven. Kun je dat nou zeggen dat voor u ook het leven Christus is? Tuurlijk. Van nature, gemeente, kunnen we dat geen van allen. Van nature moeten we zeggen dat het leven ons eigenlijk de dood is. We hebben het wel kunnen zeggen. Ik bedoel toen toch. In die staat der rechtheid. In dat paradijs, in die hof van heden. Kijk, toen mocht Adam zeggen dat het leven toen op aarde, nou ja, Christus was. Zijn leven lag verklaard in die enige God. Zou ik het nog eens een keer mogen zeggen? Ik heb mij het pas ook verteld, maar ik geloof wel dat goed is dat we daar steeds maar weer van doordrongen raken. Wat is dat een leven geweest, nietwaar? Dat Adam daar in de hof mocht wandelen, tezamen met zijn vrouw voor het aangezicht des Heren. En Gods vriendelijk aangezicht, als het ware, elke dag over hen. Waar ze niet hadden te vrezen. Niet voor de dood. Want die was er toen nog niet. Ze hadden daarom ook niet te vrezen voor de zonde, de gevolgen van de zonde. Ze hadden niet te vrezen voor ziekte, voor moeite, voor zorg. Dat was alleen maar gelukzaligheid. Welke gelukzaligheid? Nou, dat ze eigenlijk niemand anders zagen. In geestelijke zin. Dan den Heere alleen. Kijk, en dat is nou het leven. Geweest. In die staat der rechtheid. Volmaakt. Storeloos. Volzalig. Geen gebrek aan enig ding. Maar God alles op dat ogenblik en in allen. Een verlustiging in hem en in zijn werken. Een verkeren, een verblijven aan de borst des Heren. Ik weet niet hoe ik het nog nauwer en nog innerlijker moet proberen voor te stellen. Maar geliefde, zo is het leven geweest. En hoe is het leven nu? Voor u en voor mij. Het leven is eigenlijk de dood geworden. Maar we zoeken in de dood het leven. Of laat ik het eens zo proberen te zeggen. Ik denk vast dat u alle begrijpt wat ik bedoel te zeggen. We zoeken in de dood ons leven te leven. En nou kan dat zo onderscheiden zijn. U moet het vanmorgen eens eerlijk voor uzelf onderzoeken, gemeente. Waar leeft u nou voor? Waar bent u nou in de achterliggende week mee bezet geweest? Dat vraag ik ook aan mijn kattengezanten. Maar waar ben u nou mee bezet geweest? Ja, u zegt, dominee, maar we moeten 6 dagen arbeiden. En al ons werk doen, dat is waar hoor. En ik weet wel, er wordt ook veel gevraagd. Wat kan je bedrijf, wat kan je zaak je opslokken? Van de morgen tot de avond. Moet je dan op je lauren gaan rusten? Nee. Maar ik vraag het eerlijk, is dat nou hetgeen geweest waar u eigenlijk de hele week mee bezet bent geweest? Moeders, hoe was het? Ik weet wel hoor, tuurlijk. Er komt wat kijken om je gezin draaiend te houden. Je bent van de morgen tot de avond, wat zeg ik, zelfs dikwijls 's nachts nog in de weer voor je kinderen, als je ze hebben mag. Is dat verkeerd? Nee. Het kan ook een goddelijk beroep zijn hoor. En als je jong bent, jongens, en je zoekt je een plekje in de maatschappij te verkrijgen. Is niet waar, je bent van de morgen tot de avond in de weer. Je leeft je leven, maar het is eigenlijk geen leven. Ben je nou somber, dominee? Nee. Want het leven is moeite en verdriet. Ah, nou ben u wel wat somber. Nee. Geliefde, en ik heb zo vaak al bij oudere mensen over de vloer mogen komen. En dan vraag ik ze, ook hier wel in Vriezenveen al. Hoe is het nou geweest? En wat hoor ik? Nou, dat het uitnemendste van het leven moeite en verdriet is. Dus ik bedoel, het leven biedt er niet. Je kunt eruit proberen te halen wat erin zit. Maar het laat je altijd leeg. Begrijp je wat ik bedoel? Het leven op aarde van nature... Zonder de Heere kan je hart nooit verzadigen. Ben je er wel eens achtergekomen, gemeente? Vraag het eerlijk. Dat zelfs het meest mooie, het meest heerlijke, het meest lieflijke, eigenlijk je hart altijd leeg laat, kan nooit verzadigen. Dus dan is het leven eigenlijk de dood. Maar nou was Paulus zijn leven... Nou ja, eigenlijk zo'n godsdienst. Want dat kan ook nog je leven zijn. En u weet wel wie Paulus was. Ik denk maar weer opnieuw aan die bekende woorden uit deze Filippenzenbrief. 3e hoofdstuk. Oh, wat was Paulus een man die op uitwendige voorrechten boogde. Die roemde. Die er de grond van maakte. Want hij was toch uit het geslacht van Israël. Uit de stam van Benjamin. Besneden ten 8e dagen. Naar de ijveren fariseer. Naar de wet zijnde onberispelijk. Kijk, dat was nou zijn leven, vrienden. Om we zouden zeggen, zo voor het oog van de mensen. Nou ja, onberispelijk te leven. Om van de mensen geëerd en gezien te worden. Want u weet.
tijd, zo stonden die fariseeërs en die schriftgeleerden in de tijd van de omwandeling van Christus op aarde dikwijls bekend. Die hebben hun lange klederen gemaakt. En ze stonden op de hoeken van de straten. En ze hebben de gedaante van Gods zaligheid gehad. Maar ze misten het leven. Want hem die het leven was, ik bedoel Christus Jezus, Gods enige geboren zoon, gekomen in de tijd op aarde, hebben ze niet gekend en ook niet gewild. Nou, dat was Paulus.
Ja, u zegt, nou ja, gelukkig zijn wij dan niet zo, dominee. Wij weten beter. Nou, kan toch misschien vanmorgen ook wel zo wezen, gemeente, dat u ook van uw godsdienstige bestaan uw leven maakt, het leven maakt. Wat bedoel ik te zeggen? Nou, omdat u van kinds af aan, allen ongetwijfeld, al gehoord hebt van wet en evangelie. Ik bedoel dat u zondaar bent en als zondaar niet voor God kunt bestaan. Dat u van kinds af aan erop gewezen bent dat je niet van alles kunt doen en kunt zeggen. En dat je van kinds af aan het al weet dat God eenmaal alles in het gericht zal gaan brengen. Toch? Is dat dan verkeerd? Natuurlijk niet. Dat is een groot voorrecht. Maar de nood van u en mijn bestaan, gemeente, is dat wij vervolgens ons leven gaan maken van gehoorzaamheid, van plichten, plichten. Van gebod op gebod, van regel op regel. Dat u misschien wel van de morgen tot de avond, ik hoop het overigens hoor, enerzijds, toch gevoelt dat er voor de Heere geen ding verborgen is. Dat u heel uw wandel en uw handel, uw woorden, gedachten en werken bij de Heere bekend zijn. Dat je een voorzichtige wandel hebt gekregen. Maar dat je misschien dan ook wel weer hebt gevoeld. Zo aan het einde van de dag. Ik wil het weer eens vragen trouwens. Heb u dat wel eens ondervonden? Maar dat u aan het einde van de dag de balans opmaakt. Want ik was heel eerlijk moet bekennen. Het is eigenlijk niet het leven geweest wat het moet zijn. Ik vraag het eerlijk, geliefde vrienden. Gemeente. Wees eens eerlijk. Wij zo wel eens aan de weet gekomen hoe je leven is. En herken je dan Paulus misschien ook wel weer, dat je probeert om nog de volgende dag in de belofte voor de Heere je best te zullen doen, het nog beter probeert te doen. Want dat Roomse zuurdeesem zit ook in u en mijn hart van nature hoor. Gaan we de Heere beloven dat we het nog beter doen, en als het vandaag weer niet lukt, ga ik het morgen misschien nog weer proberen. Probeer ik misschien heel veel in mijn leven te veranderen. En maak ik daar mijn leven van. En geliefden, als nou de Heer het niet verhoedt. Maken we van dat nette leven. Ons godsdienstige leven. Ik bedoel, maken we daar de grond van in ons leven. Maar als het nou zo ligt, gemeente. En ik vroeg het u eerlijk. Want ge hebt maar ene ziel toch. En ge kunt u niet bedriegen hoor. Maar als het nou zo ligt. Dan begrijpt ge wel, dan hebt ge niet de belijdenis van Paulus. En hebt ge uiteindelijk, nou ja, niks. Hebt ge eigenlijk niks. Al bezit ge alles op deze wereld, hebt ge eigenlijk niks. Weet u wat Paulus mocht zeggen? Dat het leven om Christus was. Zo laat niet hij. Maar het is het wel geworden. Waarom? Nou, omdat het leven voor hem de dood is geworden. Heel eenvoudig. Of nog eenvoudiger gezegd, opdat de kleinste kinderen het misschien vandaag kunnen begrijpen. Maar omdat Paulus in de tijd moest gaan sterven. Dus gelukkig hoor als dat in je leven gebeurt, dat je leert sterven voor het sterven wordt. En dan bedoel ik in geestelijke zin, in de doorleving dat je stervende bent en ook gaat leren dat je voor God niet kunt bestaan. Dat je geestelijk sterft. Aan je ijver, aan je pogingen, aan je ernst, aan je goede doen, aan je werken. Want nou ja, Paulus' leven is toch voor velen wel een voorbeeld geweest in de tijd hoor. heeft Paulus geleerd. Dat hij door de wet aan de wet gestorven is. Dat bedoelde ik. Eigenlijk heel eenvoudig. Paulus heeft geleerd. Dat hij met al zijn nette leven. Met heel zijn ernstige godsdienstige leven. Uiteindelijk voor zijn waarneming als de allergrootste van de zondaren is geworden. De verlichting van Gods heilige geest in zijn ziel. Heeft licht over zijn leven doen schijnen. En toen Saulus van Tarsen daar in Damascus verkeerde. Toen heeft hij gezien dat hij het meest ongelukkige mens op aarde was. Heeft hij gezien en gevoeld. In aanvang en in het verdere van zijn leven al meer. Dat hij met al zijn beste bedoeling, met al zijn inspanningen, die heilige wet Gods niet volmaakt kon houden. Want wat eist de wet Gods van ons? Nou ja, we hebben er pas bij stil mogen staan toch. En dat is niet een stukje leer wat we moeten leren. Maar dat is de waarheid van Gods woord. Dat de wet eist liefde. Geliefden, en dan was Paulus erachter gekomen dat hij God niet lief had. God zo niet lief had gehad. Alleen maar liefde heeft gehad tot zichzelf. En dat heeft hem uit de hoogte gebracht en in de laagte gebracht. En dat heeft hem doen roepen daar in Damascus. O God, wees mij de zondaar genadig. Of misschien wel heel anders met die bekende woorden van die psalm 119. Gun leven aan mijn ziel. Maar ik geloof gemeente, als de Heer in je leven gaat werken en wonen. En dan krijg je de psalmen lief. Want dan kijk je Gods kinderen in het hart. Dan is hun taal uw hart ook. Ga je die psalmen naspreken. Maar vraag je één ding. Gun leven aan mijn ziel. Waarom? Je ligt midden in de dood. Geen ongelukkige mens. Maar geliefde, dan mocht Paulus het zeggen. Het leven is mij Christus. Dat is een wonder. Hij dat nou kan zeggen. Hè? Paulus, hoe ben je daar nou aangekomen? Nou, ik zei, hij zou bij wijze van spreken hebben kunnen en willen zeggen. Dat zal ik je vertellen. Gaat hij dan spreken over zijn eigen bekering? Nou, niet in de eerste plaats hoor. Daar mag hij ook wel eens iets van vertellen. Wat God gedaan heeft aan zijn geest. Maar Paulus gaat vertellen dat Christus Jezus voor hem het leven is geworden. Of beter gezegd, dat voor Christus Paulus het leven is geworden. U zegt, wat bedoelt u nou, dominee? Nou, dat Christus Jezus uit de hemel moest komen om op aarde te gaan wonen. Om in het leven te komen. En dat was heel bijzonder voor Paulus. Natuurlijk vooral Gods kinderen. Ook in Vriezenveen. Want hij is gekomen uit de hemel op aarde. Om wat te doen? Nou ja, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Daarvoor moest hij het leven aandoen. Dat menselijke leven, toch? Dat wonder der wonderen. Dat God in de hemel niet over de schuld is ingestapt. Maar eer hij de zonde ongestraft liet blijven, deze gestraft heeft aan zijn enig geboren zoon. En geliefde, nou is Christus in de tijd op aarde gekomen om dat leven voor Paulus te gaan leiden. Dat leven dat Paulus moest leiden, maar dat hij niet kon leiden. Waarom? Hij kon God niet behagen. Dat dacht hij wel voorheen. Maar de ontdekkende genade Gods heeft hem geleerd dat hij het niet kon, nooit had gedaan en ook nooit zou kunnen. Maar nou is daar te Damascus. Want Paulus en Gods kerk kent plaatsen in de leven geliefde die met geen leed meer uit de geheugen te wissen zijn. Maar daar is hem nou dat goddelijk en hemels onderwijs gegeven. Dat zijn ogen geopend werden, de schellen van zijn ogen gingen vallen. En dat hij de zoon zijner eeuwige liefde, Christus Jezus, heeft mogen zien in zijn wandeling op aarde. In de gehoorzaamheid aan de wil zijns vaders. Ja,
gemeente van nature geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Daar heeft een mens van nature geen behoefte aan. Maar daar heeft een uitwendig godsdienstig mens, een lippenbeleider, zo gezegd, ook geen behoefte aan. Net zo min als Paulus. Maar toen Paulus daar in zijn nood en in zijn ongeluk op de aarde verkeerde. En dat evangelie door Ananias hem werd verklaard. Toen is hem dat wonderenwerk van de middelaar Gods en de mensenkinderen zulke wonder geworden. Hij gekomen in de gedaante van een mens, maar zonder zonde. In zijn woorden, gedachten en werken. Niet op zichzelf gericht, zoals u en ik. Maar alleen op de Heere gericht. Dat was nou zijn spijzen toch. Te doen de wil zijn vaders. Dat was zijn eten en zijn drinken zijn vermaak. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Kijk, dat leven van die middelaar Gods Christus Jezus. Dat is voor Paulus het leven geworden als die heeft vernomen. Hoe deze man van smarten rechtvaardig in al zijn weg en werk, maar zich heeft laten binden. En zich gewillig heeft willen leiden laten. Naar die plaats der slachting. Dat leven van die stervende middelaar is voor Paulus het leven geworden. Wat hij heeft geleerd. Dat Christus voor hem in het leven is gekomen om zijn ziel voor Paulus in de dood te geven. Ik zei gemeente net in de aanvang, genade is heel persoonlijk hoor. U weet wel dat Luther altijd sprak over die bezittelijke voornaamwoorden. Mijn zaligmaker. Dan wist hij, dat is voor mij, net als Paulus. Het leven is voor mij, Christus. Wat heeft Paulus nou mogen ontdekken? O geliefde, dat wat hij voorheen zo heeft gehaat en verfoeid en veracht. Maar dat de zoen en kruis verdienste van hem, die daar als een vloek aan dat vloekhout werd genageld. Dat hij daar nou voor hem heeft betaald. De ganse prijs, de schuld van heel zijn volk uit het boek heeft weggedaan. Daar heeft Paulus nou de gang van die middelaar in zijn leven leren kennen. Met de verlichting van Gods Heilige Geest. In de toepassing voor zichzelf als zijn eigen ziel. Heeft hij ook uit de mond van Ananias mogen horen. Dat die middelaar wel heeft geleefd. Maar in de dood is gekomen. Maar ook ten derde dagen weer is opgestaan. Kijk en geliefde, daarom, nogmaals daarom. Ik probeer er als het ware wat op in te zoomen. Juist daarom heeft een apostel mogen zeggen, het leven is mijn Christus. Waarom? Hij heeft het leven verkregen. En dan bedoel ik het leven omdat Christus in het leven is opgestaan. Want u weet, als onze Heidelberger, die kostelijke Heidelberger weer, maar spreekt over de opstanding van Christus, dan wordt er zo heel eerlijk gevraagd, wat nut u nou de opstanding van Christus? Wat hebben u daar nou aan? Nou kijk geliefde, daarom hebben Gods kinderen dus naast die psalmen en Gods woord natuurlijk ook die catechismus zo lief. Want daar ligt hun leven in verklaard. Daar zegt die Heidelberger zo heerlijk. Ten eerste, dat hij door zijn dood voor mij de gerechtigheid heeft verworven. Die hij door zijn opstanding mij kon deelachtig maken. Voelt u wat Paulus bedoelde? Die man die in de dood was gekomen met alles van zichzelf, heeft het leven geschonken gekregen door genade. Door de schenking van dat waarzaligmakende geloof, heeft hij ook de zoen- en kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus, of beter gezegd, het leven van Christus geschonken gekregen. En was die uit de dood in het leven overgegaan. Dus daarom kon hij zeggen, ik leef. Ik leef. En dat is nou het ware leven. Geliefden alleen in Christus
leeft een mensenkind echt. Ik weet dat er zijn in ons midden die dat weten. Want buiten Jezus, zo zeiden de oudjes, geen leven. Dan kun je met alles wat er is geweest, met al je tranen, met al de bemoeienissen, met al de trekkingen, met al de leidingen des Heren misschien in je leven. Wat je niet kunt en durft ontkennen, toch misschien alleen maar zeggen vanmorgen, Heren, de dood en die klacht, die bedige leven aan mijn ziel. Maar als dat leven nou geschonken wordt, ik bedoel, als Christus zich nou gaat wegschenken in je leven, als zijn gerechtigheid je wordt geschonken, als alles wat van hem is in uw hart wordt verklaard en weggelegd, dan leef je. Dan ben je uit de dood in het leven overgegaan. En dan leef je voor het eerst in je leven. Want dan is het leven je Christus. Dan is hij je alles, dan heb je alles, heb je aan geen ding gebrek. En leef je geliefde dat leven. Nou ja, zoals het in paradijs was. Want Gods kinderen hebben soms wel eens een hemel op aarde. Soms. Moet ook eerlijk zeggen, duurt vaak niet zo lang. Maar dat is hun schuld. Niet Gods schuld. Maar ze hebben soms wel eens dat ware, zalig hemelleven in de raak. En daarom zeggen ze het met Paulus, ik leef. Doch niet meer ik. Christus leeft in mij. O geliefde gemeente, dan hebt ge geluk op aarde wat de wereld niet kent. Dan ken ge blijdschap in uw ziel dat u doet huppelen als een hert. Als dat leven in je ziel is geschonken, kun je het leven uit. En op dat moment weet leven ook wel uit. Wat dan bij op het allerinnerst met hem verenigd en verbonden. Dan leef je. Kijk, en geliefde, dat leven, dat is nou nog te verkrijgen. Door genade. Uit hem. Hoef je niks voor te doen. Kun je ook niks aan doen. Kun je alleen om bedelen. Alleen op bedelen. Dat is toch niet zo'n slechte plek hoor. Maar Paulus, ik zei geliefd in de gevangenis, heeft dat leven in zijn hart. Christus in zijn ziel, nou ja, maar bij alles. Heb je alles. Op dat moment, maar ik zeg er ook bij, tot in de eindeloze eeuwigheid, want het wordt nooit meer weggenomen. Waarom? Omdat de roeping en verkiezing Gods onberouwelijk zijn. Maar ik zei, Paulus zit in de gevangenis. En dan zegt hij daar, het leven is mijn Christus. Wat houdt dat in? Dan krijg je een ander leven. Ik bedoel, als dat leven je geschonken is, krijg je een ander leven. Wat voor leven? Een leven aan een Heere gewijd. Een leven aan de Heere verbonden. Een leven achter de Heere aan. Een leven met de Heere, van stap tot stap, van dag tot dag. Ligt dan altijd zo teer, dominee. Ik zal er zo misschien nog wat van zeggen. Maar er ligt één begeerte in het hart van die levende kerk. Ze kunnen werkelijk niet eens zonder meer verdragen. U zegt, ja, dat heb ik al wel eens vaak gehoord. Nou, daarom zeg ik het toch, maar vraag ik het ook weer heel eerlijk, gemeente. Kijk dat eens na. Is toen de zonde je de dood geworden? Ik bedoel, daar kon je niet meer in leven, hè? En je had maar één verlangen. Om te doen wat hem wel behagelijk is. Al was er geen hemel tot beloning, hoor. Dan gaat je niet meer om de hemel. Het leven is je Christus. Het leven is je de hemel niet. Je krijgt echt wel een wandel in de hemel. Ik bedoel dat je met de dingen van de hemel en de heerlijkheid bezet raakt. Zeker in de eerste tijd van de eerste liefde. Och, dan ligt het zo teer. Dan ligt het zo zoet. Dan zou je het liefst, bij wijze van spreken, wel stilletjes in een hoekje gaan zitten. Opdat die liefde niet wordt opgewekt. Want je bent zo bang om dat te kwijtraken. Want je wil hem niet meer kwijt. Je bent hem zo lang kwijt geweest. En je wil hem nou niet meer kwijt. En dat maakt dat je zo voorzichtige wandel krijgt. Ik geloof zeker te zeggen dat hij 's morgens wakker wordt. En eer je van je slaapkamer afgegaan bent, heb je bij wijze van spreken je knieën gebogen en gevraagd: Heere, bewaar me voor alles wat ik ervoor te bewaren ben. Leer me leven naar uw wil. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Het is het meest gelukkige leven wat ik kan krijgen, vrienden, jongens. Meest gelukkige leven. Ach, denk je misschien. Dan weet ik wat betere dingen, dominee. Nou, jonge vrienden, jeugd, mijn geliefde kattengezanten, ga je het eens vragen aan Gods kinderen hier in het dorp, of waar je ze ook weet te wonen. Moet ze eens gaan vragen. Weet je wat ze zeggen? Dat ze er allemaal zo spijt van hebben gehad, dat ze zo lang geleefd hebben zonder de Heer. En ze hebben zich uitgeleefd in alles van deze wereld. Overal gezocht, alles gedaan, alles verknoeid, alles verzondigd. En het was niet anders dan de dood. Er zat niks in en het gaf niks en het liet niks na. Ik ben niet negatief hoor. Maar het ware leven, het lieven en het loven, dat is maar waar men Jezus vindt. Echt waar hoor. Kun je dan nog altijd maar blijven hè. Paulus kon het ook niet. Ondanks zijn voornemen heeft de man zich elke dag moeten wegschamen. Want wat nut doet de opstanding? Dat is niet alleen dat de gerechtigheid je wordt geschonken, maar dat is ook, geliefde, dat je met hem wordt opgewekt tot een nieuw en een godzalig leven. Als dat leven in beoefening is, gaan ze het merken aan je handel en je wandel, aan je praat en je daad en je gewaad en alles. U zegt, ach, kunnen ze dat allemaal zien? Ik vraag niet wat u ervan vindt. Maar ik zeg u wel, geliefde, degenen die om je heen staan, kunnen het zien. Waarom? Er geurt iets. Want het is onmogelijk dat degenen die Christus zijn ingelend, onmogelijk hoor, dat de zulke niet zullen voortbrengen vruchten der bekering waardig. Ik zeg nogmaals, dat je ze zelf niet ziet is wat anders, maar ze komen er wel. Want de Heer staat voor zijn eigen werk. En hij vergeeft de zonde en hij vernieuwt het hart. Paulus ook hoor. Het leven was hem Christus. Zijn ziel hem opgedragen, begeerde hem te baren. Maar hij heeft in zijn leven het ook wel moeten leren. Wat? Nou, wat u misschien elke dag ook nu zo moet ondervinden. Dat je wel dat verlangen hebt. Je wil wel vernieuwd is. Een nieuwe hoedanigheid in je uitgestart is. Maar dat je nog maar een beginseltje hebt van die nieuwe gehoorzaamheid. Een beginseltje. Klinkt weer zo negatief, hè? Nou, gemeente, zo bedoel ik het toch niet. Want het is er wel. Maar dat is nou de vertroosting voor Gods kerk. Als ze dat lezen in Gods woord en in de geschriften. Op Gods woord gegrond. Een beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid. Waarom? Omdat Gods kinderen, de allerheiligsten, ook in Vriezenveen, nou niet verder kunnen komen dan dat. Ik heb wel eens gedacht, kan de Heer dan zijn kinderen niet zo bekeren dat ze van nu aan voortaan dan niet meer zondigen? Kan de Heer wel. Is voor hem maar een wenkje van zijn halve mogen. is wijs. Rechtvaardig. En goed. En alles wat hij doet moet medewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Zul je dat onthouden? Alles. Ook dat ik dus niet kan worden wat ik wil worden. Ook dat. Want als dat zou gebeuren, geliefde, zou Christus Jezus niet uw leven zijn. Ga je weer in de wet. In je eigen vlees. Ga je weer zelf het leven leven. Ga je weer zelf overeind krabbelen. En daarom moeten alle dingen medewerken ten goede. Zeker de Heer is geen auteur van de zonde hoor. Maar laat wel toe. Dat de linker en de rechterzijde van de weg steeds weer wegvalt en afvalt en kreupel de weg moet gaan. Dat is Gods goedheid. Ik weet wel, dat begrijpt de wereld er maar niks van. Diezelfde godsdienstige lippenbeleider waar ik het net over had, begrijpt dat ook niet. Gods kinderen kunnen het vaak nog niet eens begrijpen. Maar wat leren ze? Minder worden, minder worden, minder worden. Kleiner en kleiner. Ootmoediger worden, want ze durven de mond niet meer open te doen. Ze hebben wel eens getuigenis mogen geven. Aangaande die grote daden des Heeren verheerlijkt in hun leven. Ze hebben wel eens groot en goed van de Heer mogen spreken. En ze ervaren nog steeds zo dat hij goed en groot is. Maar als ze op zichzelf zien. Houden ze maar ene bede over. Heilige Jezus, maak me heilig gelijk als u bent heilig. Kijk, en daarom blijven ze zo klein. Zo klein. Of... is het leven voor hen Christus? Ik bedoel te zeggen, wordt hij hen steeds meer dierbaar. Want, zegt een apostel Petrus ergens, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Kostbaar. Hoe kostbaar? Dat is maar geen geld uit te drukken, ga ik ook niet proberen. Als je alles waard. Alles waard. Zijn naam. Zijn staten, vernedering, verhoging, zijn ambten, zijn doen, zijn werk, alles wat je bemiddelt. En je krijgt hem steeds meer nodig. Ik moest zo denken aan die bruid uit het Hooglied. U weet wel eens de gang van de kerk door de woestijn. Wie is zij, staat er zo, die daarop klimt uit de woestijn. Die daar liefelijk leunt op de arm van de liefste. Nou, draai een teerbeeld. Een teerbeeld van dat leven van Gods kinderen, voor wie het leven Christus is geworden. Die leunen op de arm van hun liefste. We zien wel eens zo'n oud vrouwtje, zo'n oude baas. Die leunt op de arm van de kinderen. Maar van zichzelf kunnen ze niet lopen. Eén ogenblik en ze zouden vallen. Kijk, die kerk des Heren leunt op de arm van hun liefste. Hij wordt dan alles waard. Want zo heen. Zo'n knoeier. Maar geliefde, nou zegt Paulus daar in de gevangenis. Leven is mijn Christus en sterven is mijn gewin. Ik zei, wat was die man op een zoete plek? Je zou die plek niet verkiezen. Want wie wilde nou in de gevangenis? Wie wilde nou in zo'n donker vunzig hol? Wie wilde nou de dood in de ogen kijken? Niemand. Maar de Heer is een goede tierenheid, heeft de apostel daar gebracht. Het leven in zijn hart, het leven is Christus. En Christus is erbij. Want als je moet gaan door het water. Nou, volk. Wat zegt ge dan? Als ge moet gaan door het water, zullen de golven niet overstromen. En als ge moet gaan door het vuur, volk, opnieuw, wat staat er dan? Ik bedoel, ik vraag niet of u het weet met uw verstand, maar wat volgt er dan? Dan zullen u de vlammen niet verteren. Dat is waar hoor, dat is echt waar. dat in de grootste smarten de harten van Gods kinderen wel eens gerust kunnen zijn. Je moet maar niet vragen om zwaarigheid te krijgen genoeg in je leven. Maar als de zwaarigheid komt, is de Heer er wel eens liefelijk bij. Is het leven hen weer Christus? En als het leven je Christus is, waar zie je dan naar uit? Net als Paulus. Hij was van twee gedrongen. Hij had die gemeente in Filippi vurig lief hoor. Stel me zo voor, gemeente. Hij heeft in zijn gedachten, zoals ik hier vanmorgen voor u mag staan, bij wijze van spreken, al die gemeenteleden gezien. Van de kleinste kinderen. Mannen en vrouwen tot de oudste grijsaards toe. En daar was hij nou met vurige liefdesbanden aan verbonden. Hij heeft het goede voor hen gezocht. En als hij daaraan denkt, dan krimpt zijn hart ineen. Dan zou hij als het ware wel onmiddellijk uit die gevangenis erheen willen gaan. Om ze te prediken wat Christus Jezus en die gekruisigd. Hij wilde ze niet opbouwen op de wet. Want de wet vervloekt. En ze waren vervloekt. Maar Paulus heeft een begeerte gehad om ze te prediken. Christus Jezus, zijn arbeid, zijn middelaars, verdiensten, zijn bloedstorting. De gerechtigheid door hem verworven. Opdat ze het leven zouden hebben in zijn naam. Maar Paulus heeft het geweten. Oh, die gemeente daar in Filippi. Net als die gemeente hier in Vriezenveen. Die heeft werkelijk maar één ding nodig. En dat kan niet gemist worden. En hij heeft iets van die liefde van Christus ondervonden in zijn ziel. Die hem drong. Omdat hij het ook heeft geweten. De heiligheid en de majesteit des Heren. De schrik des Heren. Kijk, en dan wordt hij gedrongen. Dan zou hij eerlijk eigenlijk wel die gevangenis uit willen gaan om die gemeente op te zoeken. Maar hij wordt van twee gedrongen. Het vlees te blijven gezegd, die is nuttiger om u het wel. Dan zou hij wel wensen dat hij misschien nog 80 jaren op aarde zou mogen zijn. Om dan nog een zielen te roven uit de klauwen van de vorst der duisternis. Maar hij werd van die twee gedrongen. Had ook wel een begeerte. Toen een Heer zo lieflijk en kennelijk nabij was, zijn hart had ingenomen en de liefde Gods door zijn aderen trok, heeft hij ook wel begeerd om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat was hem zeer verre het beste. Ik zei net, dat zijn wel hele hoge woorden. Hè? Als Paulus daar in de gevangenis zit. En als die weten mag hoe die beul bij wijze van spreken al gereed staat. Om als die wrede keizer Nero, die zoveel van Gods kinderen als brandende fakkels in zijn tuin heeft gesteld. Ook hem zal komen halen, om ook hem uit het leven in de dood te storten. Geliefden, dan wist Paulus dat die beul hooguit dat kon doen door Paulus uit de dood te verlossen en in het leven te stellen. U zegt, wat zegt u? Nou, dat die beul eigenlijk niks anders kon doen dan Paulus uit de dood verlossen en in het leven te stellen. Want Paulus stierf alle dagen. Het leven is niet anders dan een gestadige dood. Zo staat er ergens in doopformulier geschreven. Een gestadige dood. En Paulus moest ook afsterven, hè? In de weg van die waarachtige bekering. Die afsterving van die oude mens. Die opstanding van die nieuwe mens. Dus Paulus was stervende. Dus als die beul nou kwam, maakte hij een eind aan de dood. En gaf hij hem het leven. Dat heeft Paulus mogen weten door genade. Een stellig weten en kennis en een vast vertrouwen door het evangelie en door die zoete, onverklaarbare werking van Gods lieve geest in zijn hart. Hebben Gods kinderen dan altijd die zoete plek in het leven? Kunnen ze altijd sterven? moet er dan geen stervensgenade komen als sterven wordt zeker? Maar gemeente, ik heb het een en ander maal toch wel eens mogen meemaken. Dat juist Gods kinderen na veel tijden van bange tegenspoed dan toch nog eens weer door de Heer worden opgezocht. Waarom? Och. Omdat hij ze van eeuwigheid heeft bemind. En weet wat zijn kerk nodig heeft. Juist op die ogenblikken, als ze het allerminst verwachten, wil de Heer nog eens lieflijk overkomen. En geliefden, dat is nou wat Paulus begeert. Met het leven in zijn ziel, Christus, het eeuwige leven te mogen ontvangen. Is dat dan die hemel? Daar waar de heilige engelen met die triomferende kerk zingen. Is dat dan die plaats waar alle tranen van de ogen zullen worden afgewist? Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar geen gekrijt en rouw meer zal zijn. Nee. Maar het sterven was hem gewin. Wat zou hij winnen? Alles. En wat was voor Paulus alles? Geworden? Zijn liefste. Was hem alles. En hem begeerde eigenlijk om als een reine maagd aan hem gegeven te worden. Ja, we gaan er zomaar van zingen van 45, maar dan lijkt men haar met statie uit de afwoning. In kleding rijk gestikt tot haar koning. Tot die kerk des Heren die daarboven is. Abraham, Isaac en Jacob. David, Salomo, Petrus, Johannes, Jacobus en al die anderen. Maar de apostel natuurlijk ook door de aarde liet, we zouden zeggen, met vurige banden aan verbonden is. Ach. Ik geloof dat ze boven niemand anders meer zien dan hem alleen. Maar ik zei net, hè, dat is het leven. Het leven is niemand anders te zien en niemand anders te weten, gemeente, dan Christus Jezus en die gekruisigd. Daar zou je heel je leven op aarde uit genieten, maar wel op willen staren. Daar kun je nooit meer missen. De kerk gaat vaak in het gemis. Heeft een heilige heimwee in de hart. En zingen ze het gedurig. Ach, werd ik derwaarts weer geleid. Want dan zou mijn mond u de Heere geven. Ach, gemeente, ik moet stoppen. Maar het leven was hem Christus geworden. En het sterven is hem winst geworden. Paulus mag al vele eeuwen juichen voor de troon. Ik heb van de week ook geloof ik een keer gezegd. Maar ik durf er eigenlijk niet zoveel van te zeggen. Omdat ik eigenlijk niet kan beschrijven. Toch, wat dat zal zijn. Een zaligheid die geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft. Nooit in een mensenhart is opgeklommen. Paulus heeft zijn wens verkregen. Mag daar eeuwig hem aanschouwen. Eeuwig uit hem leven en eeuwig met hem leven. Hoeft nooit meer te zondigen. Saulus van Tarsen is door de beul van Saulus van Tarsen verlost. Ik zei uit de dood, door de dood. Een doorgang tot het eeuwige leven, ingegaan in het leven. Hoe zalig toch dat volk. Ach nee. Geliefden, en dan leven wij nog in het heden der genade. En wat verkiest ge nou? De dood boven het leven? Van nature wel, hè. Want je gaat straks weer naar huis. En je brengt nog weer een paar uren door. Met zonde en ijdelheid. Ja, maar ik weet wel wat u zeggen wil. Maar het is allemaal ijdelheid der ijdelheden. Allemaal ijdelheid. Maar als hij je nou eens kust. Met de kussen van zijn mond. En je mag leven hebben uit en door hem en in hem. Weet je waar dan begeert? Om vanmiddag hier weer te zitten. Zit je er misschien wel als eerste? Zo zei hij met zijn oude baas. Hij was altijd als eerste bij de kerk. Zat altijd als eerste in de kerk. Het was zijn beste plaats op aarde. Want het leven was hem Christus geworden. gun dan. Ik heb het niet verdiend. Maar gun dan ook mij dat leven. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente met elkaar. Van 68, 2. Het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. 2 van 68. Tot slot met elkaar uit 45:7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning en kledingrijk gestikt tot haar koning. Het zevende van 45. gemeente, gaat dan heen in vrede naar uw huis en dragen met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.